Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zou u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 25, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, laten wij samen ons geloof belijden en we doen dat in verbondenheid met christenen over heel deze wereld, met de kerk van alle tijden en plaatsen. En laten we daarna zingen uit weerklank Psalm 62 en daarvan vers 1. Voorwaar, ik keer mij stil tot God, Hij is mijn heil, mijn vaste rots, een schuilplaats wil hij voor mij wees en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 62. Wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. We zullen bidden. Almachtige en eeuwige God en Vader in de hemel. We loven en prijzen uw naam. U de God van hemel en van aarde. De schepper aller dingen. Heer, en als wij ook zien, ook in de natuur, hoe krachtig de wind is, dan beseffen wij iets van uw almacht. Iets. En dan prijzen wij u, onze schepper. En danken wij u dat u deze wereld gemaakt hebt. En dat u de wereld in de hand houdt. En dat wij tot op deze dag aan toe u mogen danken voor uw trouw. En voor uw genade. En dat ook ondanks onze ontrouw. Heer, want dat beleiden wij ook vanmiddag, dat waar u de Almachtige bent, u de Eeuwige bent, de goede God, beleiden wij dat wij mensen van de dag zijn. Dat wij zo broos zijn, ja, zondig zijn, afhankelijk. En dat beleiden wij u als schuld, dat wij zondaren zijn, bij u weggelopen, u de rug toegekeerd zelfs en Heere, wij bidden u, vergeef ons. En we danken u dat u zo'n God bent, die ons opzoekt, die naar ons toekomt, die ons ook tegenkomt, die ons vanmiddag ook opzoekt, ook als wij samen uw woord mogen lezen, ook als wij mogen zingen van uw lijden en sterven, als wij mogen zingen dat bij u de schuilplaats te vinden is. En heren, dan zoeken wij ook te schuilen bij u, in uw woord, in uzelf, in uw Zoon. Want heren, wij geloven dat de woorden die Paulus ook schreef aan de gemeente van Rome waar zijn. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En zo zoeken wij onze schuilplaats bij u en achter het bloed van het lam. En zo bidden en smeken wij u, Heere, schenk ons de opening van uw woord, opdat wij door u zelf aangeraakt mogen worden en opdat wij mogen komen tot overgave en aanbidding aan u, de Heilige van Israël, aan u, de God van hemel en aarde, aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo mogen wij u groot maken. Zo mogen wij zingen van genade en zo bidden wij u, wijs ons alstublieft de weg door uw woord en door uw Heilige Geest, ook vanmiddag, ook in deze dienst, ook zo aan het begin van de lijdenstijd. Heer, zo bidden wij voor iedereen die hier is, daar danken wij voor jong en voor oud, dat wij hier samen mogen zijn, elkaar ontmoeten mogen, rondom uw woord ontmoeten mogen. We bidden u ook voor allen die met ons meeluisteren of meekijken. Wilt u hen ook zegenend nabij zijn? Dat u hen ook geeft wat ze nodig hebben. Ook de thuisgemeente dragen wij zo aan u op. En wij bidden u, geef ook daar de zegen bij uw woord. En help ook hen zo om de aandacht erbij te houden. Ja, Heere, dat bidden we voor ieder van ons. Want wij beleiden het u als schuld dat onze gedachten zo snel wegdwalen. Wij zo snel met andere dingen bezig zijn. De dingen van alle dag, dingen die op zichzelf genomen misschien helemaal niet zo verkeerd zijn. Maar ja, waar ze ons toch ook wegtrekken bij u en bij uw woord, Heere, dan beleiden wij u dat toch als schuld en bidden wij u. Help ons om onze aandacht erbij te houden. Geef dat ook daarin de duivel geen kans zal krijgen. Wilt u het werk van Satan verbreken? En wilt u ons omringen met uw heilige engelen? En wilt u ons zo'n goede dienst geven? Wij danken u zo ook dat de broeders van de kerkraad ook zo weer de verantwoordelijkheid genomen hebben om deze eredienst te beleggen. Heren, wij danken u dat ze daarin steeds ook hun taak mogen opnemen, de gebeden mogen uitspreken, de consistorie, de gaven mogen inzamelen, zo ook hun ambtelijk werk mogen doen. Ja, Heere, zegen zo ook onze gaven. Wilt u daarin ook laten merken dat u erbij bent en dat u daarin ook laat horen en laat zien dat wat wij van u ontvangen hebben, wij dat ook weer geven mogen, ook als een liefdegave, ook aan de kerk, maar ook aan de armen, ook aan degene die het zoveel minder hebben dan wij. Heere, wil zo ook allen zegen die een bijzondere taak mogen hebben in deze dienst. Bidden u voor koster en voor organist. Zegen ons zo allen. In luisteren, in spreken, wees ons nabij. Open het woord. Omdat het woord ingang mag vinden in ons hart, in ons hoofd, in ons hart, in ons leven. En wilt u zelf met uw geest dat woord toepassen, opdat wij zo ook weer door u gevoed en gesterkt deze nieuwe week mogen beginnen. Dat alles bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 14, en daarvan de versen 1 tot en met 11. Marcus 14, vanaf vers 1, waar we lezen over de voorbereidende zalving. De zalving in het dorpje Betanië. En daar lezen wij het woord van de Heere. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, om Jezus dus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardessalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, in het hart bewaart en ook doet. We willen deze geschiedenis bepreken vanmiddag, en in het bijzonder als kerntekst het 8e vers. Ik zal die tekst nogmaals met u lezen. Jezus zegt dan over die vrouw die aan zalft. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Wat de afkondigingen betreft, dat betreft alleen collectes. En die zullen nu gehouden worden. De eerste collectes voor IZB Focus in het noorden. De tweede collectes voor de instandhouding van de eredienst, bijzonder het jeugdwerk. De derde collecte is voor het kerkgebouw. De collecten worden van harte aanbevolen in uw milddadigheid. U weet, de Heere heeft de blijmoedige gever lief. Laten we zo ook daar in onze liefdegave hem schenken. En laten we zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging op Psalm 133. Want daar lezen we ook van een zalving en daar zingen we ook van de zalving die ook hier voorgesteld wordt als een zalf op het hoofd van de hoge priester. En dan spreken we, zingen we ook van de liefdegeur die elk ook tot liefde moet nopen. Die iedereen op moet wekken om ook lief te hebben. Dat het ook zo mag zijn vanmiddag als wij lezen over de zalving in Betanië. Dat wat deze vrouw gedaan heeft ons ook tot liefde mag wekken voor God, voor Jezus. En dat we ons hart zo ook aan hem wijden. Psalm 133, de versen 1 en 2 willen wij samen zingen. Gemeente, laten wij een antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 116 en daarvan de versen 1, 7 en 10. Daarmee zingen wij die woorden: God heb ik lief. Omdat we zo ook in antwoord op de verkondiging dat mogen uitzingen en ook zo mogen zingen de versen 7 en 10 van Psalm 116. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het lijden van onze heiland, dat kunnen wij niet zomaar in de volle omvang vatten. En 7 lijdensweken, waarvan we vandaag de eerste zondag hebben, kunnen ons daar wat bij helpen om dat lijden van de Heer Jezus Christus te overdenken, maar ook dat is nog slechts een aanzet. En mijn gebed en mijn hoop is dat ook deze dienst er aan bij mag dragen, dat deze tijd voorafgaande aan Goede Vrijdag en aan Pasen ons zal helpen om dat lijden van Christus te overdenken, om ons te verwonderen over wat Hij gedaan heeft, wat wij aan Christus te danken hebben, en dat wij ons verwonderen en verblijden over zijn onuitsprekelijke goedheid en over zijn liefde, dat het ons zal helpen, meteen ook aan het begin van deze lijdenstijd, om zijn sterke sterven te overdenken en dat te doen, dat te overdenken tot ons eeuwig heil. Dat het ons zal helpen onze zonden te overdenken, te belijden en te laten. En nog des te meer te verlangen om straks Pasen te vieren. Te vieren dat Hij opgestaan is, dat Hij leeft en dat Hij zo de zonde en de dood overwonnen heeft. En zo worden wij in deze eerste lijdenszondag meegenomen naar dat dorpje daar net buiten Jeruzalem, Betanië. Misschien bent u er wel eens geweest. Vanuit de oude stad van Jeruzalem zo naar beneden loopt het Kidrondal door en dan zo de Olijfberg op en net iets daar overheen, daar heb je het dorpje Betanië. Het is ongeveer een half uur lopen, zoiets. En Jezus, Hij kwam daar graag in Betanië. Hij had daar ook vrienden, zo begrijpen wij. En Hij werd daar heel regelmatig uitgenodigd om daar te komen. Om daar te komen, nu bij Simon de Melaatse. Maar wij weten ook dat het dorp daar de inwoners had, Maria en Martha en Lazarus. Lazarus die Hij immers ook uit de doden had opgewekt. En Marcus, hij beschrijft ons de zalving in Betanië. En dat is een geschiedenis, dat is een gebeurtenis die ongetwijfeld veel indruk gemaakt heeft. En dat maken we alleen al op uit het feit dat niet alleen Marcus deze geschiedenis beschreven heeft, maar ook Lucas. Hij heeft het over een zalving, maar zeker ook Matthäus. Hij beschrijft ook deze gebeurtenis heel nauwkeurig. En Johannes doet dat ook. En Johannes die heeft er ook nog iets andere details bij. Hij noemt ook nog wat meer namen. En als we zo al die beschrijvingen samen nemen, krijgen we een redelijk goed beeld van wat daar gebeurd is. En het is ook mijn voorstel om die geschiedenissen allemaal wat mee te nemen, zodat we vanuit die verschillende beschrijvingen iets meer zien van de naam van degene die hem gezalfd heeft. En zo ook nog meer beseffen wat hier nu precies plaatsgevonden heeft. Ja, de lijdenstijd. De zalving die ons beschreven wordt, zeker ook in het evangelie van Marcus, laat zien dat dat ingeklemd staat tussen twee dreigende taferelen, zo mogen we het wel noemen. Aan het begin van het gedeelte wat wij gelezen hebben, aan het begin van de pericoop, aan het hoofdstuk 14 van Marcus, zien we dat de overpriesters en de schriftgeleerden bezig zijn om proberen duidelijk te krijgen wanneer ze Jezus gevangen zouden kunnen nemen en ter dood zouden kunnen brengen. Daar zijn zij helemaal vol van. Dat is hun zoeken, hun verlangen om Jezus te doden. En ze zoeken naar een geschikt moment en ze weten ook wel wanneer het geen geschikt moment is. Niet op het feest, want dat zou veel te veel onrust kunnen veroorzaken. Wanneer dan wel? We wachten ons moment af. We wachten het moment af wanneer Hij te pakken is, wanneer het zo is dat Hij ter dood gebracht zou kunnen worden. Aan het einde van de pericoop die wij gelezen hebben, zien wij dat Judas er ook helemaal aan toe gekomen is om Jezus over te leveren. En we zien ook dat hij daar vergevorderde plannen voor heeft en dat hij dan ook echt de stap zet om te gaan naar de overpriesters en de schriftgeleerden en hij ook aanbiedt, ik wil hem overleveren. Als jullie met mij meewerken en ik met jullie, dan moet er een moment komen dat jullie hem gevangen kunnen nemen en met hem kunnen doen wat jullie willen. Dat is de andere dreiging, de dreiging die aan het einde van dat hoofdstukje staat, van die pericoop staat. En we zien dat de overpriesters en de schriftgeleerden, ja, die klaren daarvan op. Dit is een buitenkans. Iemand vanuit de vriendenkring van Jezus die hem wil overleveren, nu moet het gaan lukken. En daartussen zien we iets beschreven wat dus vanavond, vanmiddag alle aandacht mag krijgen. Want dan is zij daar, die vrouw. Daar in Betanië. Betanië, huis van de dadels. Van de palmbomen, van de dadelpalmen. Dan is zij daar, deze vrouw. Die haar liefde, zo mogen we het toch wel benoemen. Als we deze geschiedenis lezen. Die haar liefde uit. En daar een daad bij voegt naar haar heiland, naar Jezus. Daar in dat huis waarvan wij zien dat Jezus daar gaat eten, aanlicht, zo lezen we ook, in het huis van Simon de Melaatse. Simon, die inderdaad bekend staat als de Melaatse, Melaats geweest is wellicht en door Jezus genezen is misschien, maar in ieder geval die bijnaam, daar is hij nooit meer van afgekomen. En zoals we dat ook wel eens hebben, als iemand een bijnaam heeft en inmiddels is de situatie al veranderd, bijvoorbeeld iemand liep mank en is daarvan genezen, of iemand heeft flaporen en de oren zijn rechtgezet, toch blijft dat soms aan je kleven. Zo'n soort bijnaam, zo'n soort uitdrukking. Zo ook bij deze Simon. Eigenlijk best een heftige beschrijving. Simon de Melaatse. Maar daar in dat huis, daar ligt Jezus aan. Die vrouw. Johannes beschrijft haar als Maria. Hij maakt ons duidelijk dat het Maria van Martha en Lazarus is die Jezus zalft. En zij, deze Maria, zij doet haar liefdewerk. En misschien was het wel zo dat zij aanvankelijk met dat flesje, dat albasten flesje kwam. En nadat Jezus zijn sandalen losgemaakt had of een ander had het voor hem gedaan en de voeten gewassen had en aanlag. Nou, dan was het de gewoonte om zo'n paar van die druppeltjes op de voeten te gieten, zodat het dan wat lekkerder rook. Misschien deed Maria dat werk en dan zien we dat zij, wanneer zij daarmee bezig is, dat zij de hals van die fles afbreekt, zodat het niet meer een paar druppeltjes zijn. Misschien kennen jullie ook wel zo'n flesje hè, waar bijvoorbeeld olijfolie in zit, wat op het aanrecht staat, met zo'n hele dunne hals, zodat er niet een hele keer een hele scheut komt, maar een klein straaltje, zoals met dit flesje, zelfs zo smal dat er maar druppeltjes uitkwamen. Maar zij breekt dat eraf en zij giet in één keer dat hele flesje leeg over het hoofd van Jezus. Maria's hart gaat open, zo begrijpen wij. En ze doet niet slechts haar plicht en ze doet niet slechts de dingen die gedaan moeten worden, maar ze doet nog veel meer. Ze doet veel meer dan dat. En ze geeft zich over aan God haar Heere, aan Christus haar Meester. Ja, Marcus beschrijft dus tussen de leiders die Jezus om willen brengen, deze overgave, deze zalving, deze voorbereidende zalving. Deze uitstorting van de zalf. De uitstorting van de zalf, wat we in het Oude Testament natuurlijk ook een en andermaal zien. Zoals dat gebeurt bij priesters en koningen. Maar hier is het toch anders. Hier is het een voorbereidende zalving ter voorbereiding op zijn sterven. Zou Maria geweten hebben wat ze deed? Dat deze zalving een voorbereidende zalving was? Als was het dat ze het lichaam van Jezus aan het balsemen was? Wist ze wat ze deed toen ze die hals brak en die fles helemaal leeg galt? Zodat het stromen kon. Stromen, niet maar een enkele druppel. Toen hij aanlag een vrouw met een albastenfles met zuivere, kostbare nardesalf. En nadat zij de albastenfles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. Nou, gemeente, of zij precies wist wat zij deed, we weten het niet. Jezus is zelf degene die het duidt. Maar het is onmiskenbaar een daad van liefde geweest. Een daad van overgave, zo mogen we dat toch wel benoemen, bestempelen. En in die zin voor onze heiland ook een heerlijk moment. Ja, hoe kijkt u daarnaar? En jij? Is er iets van herkenning? Van verlangen? Om zo ook bij Jezus te zijn. Om je zo aan hem te wijden, over te geven wat je hebt. Te kunnen zijn en geven aan hem. Overgave, je hart te geven, alles te geven, te laten zien en uit te spreken. Maar Jezus, ik hou van u. Te beseffen ook, hij is alles waard. Hem wil ik mijn leven wijden, aan hem wil ik mij toewijden, dat hij op de eerste plaats staat. Het hangt samen met die vraag, wie is Jezus voor je? Ja, gemeente, een heerlijk moment. Alhoewel, lang niet iedereen vond het een heerlijk moment. Want er zijn daar mensen in die ruimte die zich ergeren aan datgene wat die vrouw hier doet. Ze waren verontwaardigd. En we begrijpen vanuit het evangelie van Johannes dat het met name Judas geweest is. Maar hier zien we dat dus ook kennelijk andere discipelen zich daar wat bij aangesloten hebben. Of anderen zich daar wat bij aangesloten hebben. Verspilling, verkwisting, mens, wat doe je nu? Waar slaat dat op wat jij aan het doen bent? In één keer zo'n heel flesje, dat is toch van de zotte. Moet je weten wat dat kost, moet je zien wat er nou gebeurt. En, nou ja, zo. Ze vielen scherp tegen haar uit. Een jaarloon, 300 denarii, 300 penningen, 1 penning een dagloon. Zo'n kostbare nardesalf, een jaarloon. Ja, vele dolkstoten kreeg ze terug voor haar nardes, zo schrijft Kolbrugge ergens. Vele dolkstoten kreeg ze terug voor haar nardes. Van Judas, van de andere discipelen die hierin meegingen. Gemeente, en het blijkt nogal eens, zou kunnen zeggen, als een duivelsspel. Altijd wanneer mensen zich overgeven aan God, zijn er anderen die daarop neerkijken. Dat is misschien iets wat je moet onthouden ook. Wat u misschien wel ervaren heeft in uw leven. Dat wanneer je een daad uit liefde voor God doet, dat er mensen zijn die daarop neerkijken, die daarmee spotten, die dat bekritiseren. Je hebt je voorgenomen om belijdenis te doen. En er is iemand die zegt, joh, zou je dat nou wel doen? Ja, hoezo niet? Ja, ik vind dat niks voor jou. Niks voor mij en zo ga je weer verder. Hoezo niks voor mij? Of misschien heeft u het wel eens ervaren dat u voor het eerst aan het heiligavondmaal ging. Na een tijd van worstelen, van aanvechting. En dat iemand heel direct zei, jij hoort daar niet. En u zegt misschien, dat lijkt me nogal sterk dat dat zou gebeuren, maar helaas komt dat wel voor. Zo zou het in de christelijke gemeente niet moeten zijn. Maar zelfs dat in de kring van de discipelen, zo zien we hier, kan het voorkomen dat er dergelijke mechanismen ontstaan. En dat zeg ik dus niet als een vergoeilijking, maar wel als een waarschuwing. Een waarschuwing voor wie een scherpe tong heeft, zet een wacht voor je lippen, bedenk wat je zegt en weet ook dat je daar verantwoording voor af zult moeten leggen aan God. Maar ook als een waarschuwing voor mensen die hun hart wijden aan Jezus, reken nu niet allereerst op mensen of op bijval. Niet automatisch. Zeker, de aanmoediging kan er zijn en er kunnen gelukkig ook momenten zijn dat je zeer bemoedigd wordt. En laten we daar ook binnen de christelijke gemeente elkaar in zoeken en elkaar in bemoedigen. En waar het nodig zijn ook eerlijk zijn, dat ook. En die taak is er ook, ook vanuit de kerkenraad. Maar onze roeping is toch allereerst ook in deze dingen om op de Heer Jezus Christus te zien. Op Hem allereerst en allermeest. En dan zien we ook iets bijzonders gebeuren hier, want Jezus die neemt het voor deze vrouw op. Hij doorziet de dingen als niemand anders. En dat kan ook een troost zijn. Ook een troost als je aangevochten wordt of aangevallen wordt. Of ook een troost als je zelf zo twijfelen kunt en zelf zo aarzelen kunt. Ja, er zijn momenten in het leven, dan gaat het tussen hem en u, tussen u en hem. En daar mag niemand tussen komen. Daar moet u ook niemand tussen laten komen. Ook in een later moment niet. Ook niet door de eerste liefde te verlaten. Wanneer dat zo is, dan hebben we ons daarop te onderzoeken en in te bekeren. Maar Jezus, hij zegt, laat haar. Dat staat er letterlijk. Laat haar. Laat haar met rust, zo lezen we. Hij neemt het voor haar op. Waarom valt u haar lastig? En dan gaat hij duiden. Dan gaat hij uitleg geven wat hier gebeurt. Dan gaat hij spreken over zijn lijden. Over datgene wat komen gaat en over datgene wat ontbreken gaat. Want het sterven zal komen, heel snel al. En het zalven van zijn lichaam zal ontbreken. Immers, hij sterft als een misdadiger. Straks, dan zal het gebeuren dat hij sterft aan het kruis. En dat hij in alle haast gelegd wordt in het graf. Geen tijd voor balsemen. Het liefdewerk bij uitstek, juist ook in die tijd, ook in het Midden-Oosten. Maar wat straks niet gebeuren zal en wat hem straks onthouden wordt, dat gebeurt nu. Dat gebeurt nu door de handen en door het hart van Maria. Vooraf, en zo spreekt hij. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. En als het gaat over dat dit verkocht had kunnen worden en zodoende het een en ander nog aan de armen gegeven had kunnen worden. Och, de armen heeft u altijd bij u. Hun kunt u wel doen, wanneer u maar wilt. En Jezus heeft al lang duidelijk gemaakt, dat moet u ook doen. Maar mij hebt u niet altijd. Oftewel, stel prioriteit. Dit is dus geen weerspreken van het belang van soberheid of van armenzorg. Maar wel een bewustwording. Waar ben je mee bezig? Wat heeft je hart? Wie of wat staat er op de eerste plaats? Hoor, zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Even goed lijden, gemeente. Deze twist. Deze Judas die zich in dit opzicht vroom voordoet. Hij wil voor de armen zorgen, ja, ja. Johannes ontmaskert hem in zijn evangelie. En daar voelen we wat de echte reden is. Omdat hij de nardus niet mocht hebben, Judas. Omdat hij het niet verkopen mocht om er zo zelf nog wat aan te verdienen. En over te houden. Omdat hij de zalfolie niet hebben mocht, gunt hij hem ook Jezus niet. Daarom mocht ook de Heer Jezus hem niet hebben. En daarom misgunde hij de meester de balsem. Ja, Jezus duidt wat hier gebeurt. Liefdewerk is het. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd. Voor de begrafenis. Nogmaals, had Maria een vermoeden wat komen ging? Ja, ja. Misschien toch wel. Wist ze dat de heiland al zo snel zijn leven zou geven? In ieder geval gaat Jezus zelf duiden, gaat hij zelf uitleggen wat hier gebeurt. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ja, hij kent aan dit liefdewerk een bijzondere waarde toe. Je zou kunnen zeggen, het roert hem in zijn ziel, het ontroert hem, het raakt hem. En meteen peilen we hierin dus ook diep lijden. Dat hij sterven zal gaan. Dat hij zijn leven zal gaan geven, dat hij begraven zal worden. Dat hij bij de misdadigers gerekend zal worden. Ook voor hem de dood, de laatste vijand. Ook voor hem, ja juist voor hem. Wanneer hij weet dat hij zal neerdalen tot in de hel en dat hij zal dragen de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Hier toch ook een moment. Een moment van zalven. Een moment van liefde. Een moment waarop hij geroerd wordt. Maar gemeente, het is ook een moment van zelfovergave. Hij weet wat komen gaat. En bewust zal hij zijn leven gaan geven. Niet lang meer zal het duren. Hij weet dat hij zijn leven zal geven als de liefdegave om zijn leven te geven om zondaren vrij te kopen. Geen gewone begrafenis, geen zalving. Hij weet dat hij op de derde dag opstaan zal, juist als de vrouwen daar aankomen om hem inderdaad alsnog te gaan balsemen op die derde dag, dan zal hij opstaan uit de dood. Dan is hij al verrezen, dan is hij al opgewekt. Gemeente, zo'n heiland hebben we. Hij overwint en hij houdt de dingen in zijn hand. Ja, deze vrouw. Wat had zij veel over voor deze zalving? 300 penningen, wij zouden zeggen duizenden euro's. Wat had zij veel over voor deze zalving ook? De reacties van de mensen die haar scherp veroordelen, die fel tegen haar uitvallen. Maar ze stort haar hart uit en zij doet wat zij doen moet. En ze doet dat tot eer van God en uit liefde voor de heiland. Ja, gemeente, heeft u dat moment wel eens gekend? Of kent u dat in uw leven? Dat moment dat je, als het ware, breekt, dat je hart breekt. Dat je misschien wat, als het ware, begint met het sprenkelen van wat druppels, maar dat je dan komt tot die volledige overgave en alles geeft. Alles uit wederliefde schenkt en daarin ook jezelf aan hem overgeeft. Misschien is iemand die hier zegt, nee, dat ken ik eigenlijk niet zo. Wat houd je dan tegen? Is dat geld? Is dat de angst voor de reactie van mensen? Wat houdt u tegen om te komen tot hem? Is dat omdat je zelf overeind wil blijven? Wat houdt u tegen om al uw liefde hem waardig te schatten? Is het je eigen tekort, je zondige hart? Maar wat zou u dan willen? En wat zou jij dan willen? Wat heeft dan echt waarde? Wat heeft dan echt toekomst? Wat is dan het doel van je leven? Wat zou je dan willen? Alleen blijven. Met alles wat je hebt. Met je status, met je geld, met je macht, met wat niet al. Maar wat dan? Zonder God in de wereld. Zonder God verder leven. Wat is dat een leegte? Een leven zonder God. En wat heeft het geen toekomst? Ja, waar leef je dan voor? Als er iets is wat je tegenhoudt, hoe beleid dat dan voor hem? Spreek het uit, leg het voor hem neer en bid, Heere, wil mij dat vergeven, wil dat wegnemen. Ja, zo mag je heel je hart voor hem uitstorten. Voor hem neerleggen, ook waar de twijfel zit, ook waar de aanvechting zit, ook waar de angst misschien soms zo kan heersen. Door de manier waarop Marcus deze zalving beschrijft, zien we dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Twee posities tekent hij hier als het ware. Aan de ene kant de positie van de mensen die Jezus weg willen hebben. Die Jezus aan de kant willen schuiven. Die Jezus buiten hun leven willen houden. Die zijn tegenspraak niet dulden. Die het met hem gehad hebben. Die teleurgesteld in hem zijn. Noem maar op. En aan de andere kant de positie van degene die hem omhelst. En die alles aan hem geeft en die hem zalft en die haar hart voor hem uitstort. Enerzijds de positie van het afwijzen, van het ongeloof. Maar anderzijds ook die positie van het goede deel kiezen. En van het hart uitstorten voor hem. Enerzijds het leven met hem. Anderzijds buiten hem. Enerzijds het leven wat geen toekomst heeft. En anderzijds het leven wat uitloopt op de eeuwige heerlijkheid. Ja, de lijdenstijd wil ons erbij stilzetten. Jezus zelf wil ons erbij stilzetten. Wie ben ik voor jou? Wie is hij voor u? In zijn lijden. In zijn opstanding. Wie is hij? Uw verlosser, uw zaligmaker, ook kies dan het goede deel. Kom dan zo tot hem, of blijft u wat op afstand? Of duwt u hem liever aan de rand van het bestaan, of nog over de rand? Omdat je zelf kan blijven zitten, de troon. Of legt u rekenschap af van de hoop die in u is? Ja, de nodiging klinkt om te komen tot hem, tot Jezus, tot de Christus God. Hij heeft zijn leven gegeven, het ultieme liefdewerk. Dat deed hij al, zelfs toen wij nog zondaars waren. En daarom, de lijdenstijd wil ons ook erbij stilzetten om op te ruimen wat in de weg staat tussen Jezus, tussen God en ons. Om los te laten wat soms zo in de greep kan houden. Om alles aan hem over te geven. Ja, en door gebed en door Gods Heilige Geest kan en mag dat gebeuren. Opdat wij ons uit zullen strekken naar de Christus. Naar hem alleen, omdat we hem alleen over zullen houden. En wij van hem zijn. Ja, dan houd je hem alleen over. En daar heb je dan genoeg aan. En wat is het ook een zegen. Wanneer je daar genoeg aan hebt leren krijgen. Hem alleen. Wanneer Christus ons alles is. We hem alleen overhouden. Ja, dan valt al het andere weg. En dan zien we hem. En dan zegt hij. Juist ook te midden van de moeite en de zorgen. Juist ook wanneer de duivel ons zo aanvallen kan. Laat hem met rust. Dan neemt hij het voor je op. Dan gaat hij daar staan als de middelaar Gods. En dan zal klinken. Het is volbracht. En dan zal hij de rust schenken die alles en alle verstand te boven gaat. En dan zal hij nodigen. Kom, gezegende van mijn vader. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Kom in. Ja, gemeente, zo schenkt deze God ons alles. Zo geeft hij zijn liefdegave, in het bijzonder zijn eigen lieve kind, zijn zoon. En zo leven wij toe naar Pasen. Zo leven wij van Pasen. Ook vandaag al, op deze zondag, op deze opstandingsdag. Hij stierf om ons vrij te kopen. Wat een liefde. Wat een gave. Wat een wonder. Wat een genade. Amen. Laten we de Heere samen danken voor zijn woord. Almachtige en eeuwige God, wij danken u dat wij mochten lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus over die voorbereidende zalving. Zoals u zelf ook uitspreekt, ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Ja, Heere, zo heeft hij dat ook gesproken, dat overal waar het evangelie verkondigd zal worden, ook tot haar nagedachtenis gesproken zal worden. En zo mochten wij dat ook vanmiddag hier in Noordwijk doen, zo'n 2000 jaar later. En mochten wij opnieuw zien op het lijden, op het sterven van onze heiland. Maar ook op deze daad van toewijding en liefde. Deze daad van zalving, waardoor toch ook opnieuw in de tijd voorafgaande aan zijn sterven duidelijk werd dat hij wist tot komen ging. Dat hij zijn leven afgelegd heeft. Dat hij wist dat hij bij de misdadigers gerekend zou worden. En dat hij zou opstaan op de derde dag. En dat hij de overwinnaar is. Heer, en zo komen wij tot u om hem te danken voor zijn liefdegave. En zo bidden wij, Heer, geef dat wij zo ook in antwoord daarop onze liefde voor hem uit zullen storten. Heer, er is zoveel wat ons tegen kan houden. Onze status, ons geld, onze macht, ons overeind willen blijven, ook onze onmacht. Heer, wij bidden u, wilt u daar doorheen breken? Wilt u overkomen? En wilt u zelf ook zo alles wegnemen wat in de weg kan staan om u te volgen, u te dienen? Wil geven dat wij ook niet zullen achterhouden, maar dat wij u zo ook zullen volgen alle dagen van ons leven. Want wij beseffen, er zijn maar twee mogelijkheden. Of wij wijden ons hart aan u en wij leven in liefde met u of niet. En dan zal het zo zijn, buitens de duisternis. En Heere, wij bidden u, bewaar ons daarvoor. Dat wij wind zullen najagen. En dat wij zo uiteindelijk met lege handen zullen blijken te staan. En er is zoveel wat belangrijker kan lijken. Maar in het licht van de eeuwigheid is maar één ding belangrijk. En dat is uw Zoon. Dat is de verlossing. Opdat wij zullen leven tot de eer van u. Heer, schenk ons dat. Wek ons daartoe op. Geef dat we zo ook deze lijdenstijd mogen benutten tot ons eeuwig heil. Heer, zo dragen wij elkaar aan u op. U kent ons. Met al onze gedachten. Met al onze gevoelens. We bidden ook voor de kinderen, voor de jongeren, de tieners. Die misschien ook vakantie hebben. Wilt u hen ook een fijne tijd geven. Tijd van ontspanning. Even de druk eraf. Wilt u hen ook helpen. Ook in de dagelijkse dingen. We bidden u zo ook voor allen die het moeilijk hebben, die zorgen kennen, psychisch van aard, misschien ook meer lichamelijk. Dat we daarin nabij zijn en ondersteunen en uw heil geven. We bidden zo over de nood in de wereld. Als er zoveel nood is, op zoveel plaatsen, door zoveel redenen, ook in onze dagen komt zo krachtig naar voren. Al het leed wat er ook is, vanwege het coronavirus. Heer, wilt u daarin ook u ontfermen over hen die daaraan ook een geliefde verloren hebben, die daar mee te maken krijgen. Ook overheden die maatregelen moeten nemen, wilt u hen wijsheid schenken. Heer, wij bidden u voor uw volk Israël. Wil hen ook bewaren. Wil geven dat zij ook u mogen zien, Jezus, als de Messias. Als wij ook horen van toenemend antisemitisme, jodenhaat, dan bidden wij, wilt u dat ook verbreken? Wilt u het werk van Satan daarachter en daarin ook verbreken? Wilt u ontfermen over uw volk naar uw belofte? En ook geven dat zo op uw tijd ook uw volk mag zien, Jezus, als de Messias, als de beloofde, als de gezalfde. Heer, ga zo met ons, geef ons zo nog een goede avond, een goede week. We danken u voor deze dienst, dat we zo ook een ongestoorde dienst mochten ontvangen. Zegen zo nogmaals onze gaven, daarin bieden wij u ook voor al het werk van zending en evangelisatie, ook voor het werk wat gedaan mag worden door de inwendige zendingsbond, IZB Focus, in het noorden wees, ook dat werk nabij. Zo danken wij ook voor al het jeugdwerk wat gedaan mag worden, dat wij ook onze gaven daarvoor mochten geven. Wees zo met alle jeugdwerk, met alle leidinggevenden, met allen die daarin ook hun tijd en gaven geven. Om zo ook jongeren te laten zien wie ze zijn, dat ze ook hun identiteit mogen vinden in u. Dat ze zo ook mogen ervaren geliefd te zijn in uw naam. Dat ze ook mogen zien dat ze u nodig hebben, Jezus als de Christus. Ja, Heere, ga zo met ons. In alle momenten van het leven. Geef ons zo nog een goede avond. We bidden ook voor hen die alleen thuiskomen. Die dat ook soms bij momenten ineens weer zo moeilijk vinden. De stilte kan zo op ons vallen dan. Heer, wees hen die dat betreft ook nabij. Daarin bid u ook voor weduwen en weduwnaren. Schenk hen in het bijzonder ook uw nabijheid en uw zegen. Dat alles bidden, dat alles vragen wij u. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, vers 3. Ga heen onder zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.